أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zoals we vandaag allemaal hebben kunnen merken, is de zomer begonnen. En ook de vakantie staat weer voor de deur. Een tijd die gepaard gaat met plezier, met tevreden gezichten, met vrolijkheid. Maar ook een tijd die gevaren kent, grote gevaren. Jij en ik, zijn wij er klaar voor om deze zomer door te komen, om de gevaren te trotseren en deze zomer tot een goed einde te brengen? Hebben wij ons goed voorbereid op een spetterende zomer om de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala te verkrijgen? Als wij het hebben over de zomer, vraag jezelf dan af, waar denk je dan aan? Vraag jezelf af, waar denk ik aan als ik het heb over de zomer? Helaas zijn er vele mensen die het volgende antwoord te geven. Voor vele mensen betekent de zomer niets anders dan lekker te kunnen uitslapen. Dan het Fajr-gebed niet meer op tijd te hoeven te verrichten. Met de auto, met de hardste beats door je speakers, langs de boulevards, door het centrum heen rijden. Geen regels meer kennen. Onze lusten de vrije loop laten. Dat is tegenwoordig waar de zomer voor staat. Dat is wat wij verstaan onder de zomer. En dat dit niet slechts gefantaseerde voorbeelden zijn, maar dit de bittere waarheid is, kunnen we zien op straat. Als we om ons heen kijken, dan zien we onze eigen broeders en zusters. Dat zij zich niet eens bewust zijn van Allah. Dan zien wij hoe onachtzaam zij leven. De geboden en de verboden negerend. Beste broeder en zuster, wellicht heb jij het hele jaar door kennis vergaard. Het hele jaar door heb je mensen geadviseerd naar het goede. Heb je geprobeerd het slechte te vermijden. En heb je ook geprobeerd het slechte voor een ander te vermijden. Waarom zouden we dan deze zomer ermee stoppen? Waarom zouden we, net als in de voorgaande jaren, de zomer gebruiken als een pauze voor het verrichten van goede daden? Zijn we de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam vergeten, die we kunnen vinden in Sahih Muslim? Toen hij zei, de beste daden zijn de daden die voortdurend worden verricht, al zijn ze slechts weinig in aantal. Hoe kan het dat we Allah slechts lijken te kennen wanneer wij het moeilijk hebben? O jij, die zich in moeilijke tijden tot Allah wendt. Bijvoorbeeld als jij een examen hebt op school, dan ben je in de moskee te vinden. Dan zijn we in de eerste rijen van de moskee te vinden. Dan wenden wij ons smeken tot Allah subhanahu wa ta'ala. En dan stellen we ons vertrouwen slechts op Allah subhanahu wa ta'ala. En het is natuurlijk prachtig dat we Allah kennen in moeilijke tijden. En daar moeten we vooral mee doorgaan. Maar zo verschrikkelijk is het dat we Allah niet kennen wanneer wij het goed hebben. Zo verschrikkelijk is het dat we Allah niet kennen in goede tijden. Beste broeder en zuster, waarom gedragen wij ons als de mensen waarover Allah subhanahu wa ta'ala praat in Surat Yunus?
حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.
Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier, hij vertelt hier over mensen die de zeeën opgaan. De zeeën opgaan, en wanneer het begint te waaien, voelen zij zich beangstig. Wanneer de wind zich verzamelt tot stormachtige hoogtes, voelen zij zich bedrukt. Dan kunnen ze niets anders. En dan beseffen zij dat ze niets kunnen aanrichten. En wat doen ze dan? Dan wenden ze zich slechts tot Allah. Dan vertrouwen zij. En smeken zij slechts Allah. Dan aanbidden zij zuiver en alleen Allah. Hoe kan het dat wij ditzelfde gedrag vertonen? Hoe kan het dat het lijkt alsof wij Allah niet kennen in deze goede tijden? Maar als wij ons kwetsbaar voelen, bij ziekte, bij een examen, als wij een sollicitatiegesprek hebben, als er een dierbare van ons komt te overlijden, dan keren we ons wel tot Allah. Zouden wij Allah niet in alle tijden moeten kennen? Zouden wij niet in alle tijden ons tot Allah moeten wenden? Beste broeder en zuster, jij die Allah slechts kent in moeilijke tijden en hem niet kent in goede tijden, vrees jij niet. Vrees jij niet dat Allah naar jou kijkt en ziet waar jij mee bezig bent. En als jij weer eens onachtzaam bent tegenover Allah, dat Allah dan zegt, o jij, ga weg. Ga weg, ik zal jou niet meer vergeven. En dat wij op zo'n moment komen te overlijden, vrezen wij dat moment niet. Dan zou je denken dat wij, we zijn mensen, we zijn slim. Maar hoe kunnen wij zo dom handelen? Hoe kunnen wij Allah smeken als we hem nodig hebben? En Allah, de erbarmer, de meest genadevolle, die verhoort ons gebed. En als ons gebed weer verhoord is, dan keren we ons nimmer meer tot hem. Hoe kunnen wij dat doen? Hoe ondankbaar kunnen we zijn? Hoe kunnen we zijn als de vrouw waarover Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran praat? Want ten tijde van onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was er een vrouw. En zij was gewoon gaar te spinnen. En als zij klaar was, als alle garen weer uit elkaar, we zouden denken, er zit geen enkele logica achter. Maar toch doen wij hetzelfde. Het hele jaar door. Het hele jaar door verrichten we goede daden. Proberen we Allahs tevredenheid te verkrijgen. Het hele jaar door zetten we onze beste beentje voor. Maar in de zomer laten we alles voor wat het is. Zijn we aan het zondigen. En daarmee zijn we onze goede daden die we het hele jaar hebben verricht aan het teniet doen. Zijn we net als deze vrouw waarover Allah subhanahu wa ta'ala praat. Zijn we onze eigen goede daden weer uit elkaar aan het halen. Allah waarschuwt ons hiervoor. Hij zegt in Surat An-Nahl:
وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا.
En wees niet als zij die haar garen weer opsplitst nadat zij het stevig gesponnen had. Vraag jezelf af. Zijn wij nou die schepsels die keuzes kunnen maken? Die kunnen kiezen voor het goede? Zijn wij nou die mensen, die schepsels met hersens? Beste broeder en zuster. Jij behoort tot de beste gemeenschap. Tot degene, tot de volgeling van de beste persoon die ooit op aarde heeft rondgelopen en de beste persoon die ooit op aarde zal rondlopen. Jij behoort tot de volgelingen, tot de metgezellen van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die gedurende hun leven al de beide tijding van Jannah hebben gehad. Jij behoort tot de mensen die een verheven boek heeft, de Koran, een leidraad voor het gehele leven. Jij behoort tot die mensen die in zich van Allah verheven is boven alle andere mensen. Omwille van jullie religie, godsvrucht, vroomheid. Jullie behoren tot die mensen die een voorbeeld zouden moeten zijn voor alle andere mensen. Tot die mensen met de beste gedragscode. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surah Ali Imran:
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht. Zolang jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden en jullie in Allah geloven. Maar hoe komt het dan? Hoe komt het dat we ons in de zomer toch zo anders gaan gedragen? Hoe komt het dat wij in de zomer zoveel liefde koesteren voor het wereldse en het hiernamaals lijken te vergeten? Laten wij waken. Net zoals wij waken over, over onze examens, laten wij ook zo waken over de daden van aanbidding. Als wij Allah kennen in onze makkelijke tijden, dan waarlijk, Allah zal ons kennen in de moeilijke tijden. En in deze periode hebben we allemaal een extra uurtje. Sommige van ons, vele van ons, extra weken zelfs. We hebben tijd genoeg om een stapje extra te doen. Dit is de mogelijkheid die we krijgen, de gouden kans. Om bijvoorbeeld Surat al-Baqarah te memoriseren. De Arba'in Nawawi te leren. Dat boek dat je al zo lang in de kast hebt staan, maar waar je maar niet aan toe komt. Dit is de kans om dat boek te pakken en te beginnen te lezen. En kennis te vergaren. Deze tijd die we gebruiken voordat we er spijt van krijgen. Want zo was er eens een oude man die tegen zichzelf zei: kon de jeugd maar terugkeren, opdat ik hem kan vertellen wat de ouderdom met mij heeft gedaan. En of wij nou oud zijn of jong, wie zegt dat wij heel oud gaan worden? Het enige feit die er nu is, is dat we nu tijd hebben. Een tijd hebben gehad van Allah subhanahu wa ta'ala om te benutten. Want wat gaan we zeggen op de dag des oordeels? Als ons gevraagd gaat worden wat we met onze tijd hebben gedaan. Wat gaan we zeggen? Hoe kunnen we ons verantwoorden? We hebben niets. We hebben niets wat in ons voordeel blijft. En als we het hebben over het benutten van onze tijd, dan hebben we het natuurlijk ook over het omgaan met goede mensen. Mensen die ons het goede onderwijzen. Ons leiden naar het goede. En niet richting het slechte opduwen. Want zo placht imam Ibn Jawzi te zeggen. Imam Ibn Jawzi, mogen Allah genadig met hem zijn. Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen het vergezellen van hen die hun tijd doden. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd in een overlevering die we kunnen vinden in Sahih Bukhari, een prachtige overlevering: een goede vriend vergeleken met een slechte vriend is als een verkoper van muskus vergeleken met een ijzersmid. Als het gaat om de verkoper van muskus, of hij zal jou wat muskus geven, of jij zal wat muskus kopen, of je zal de welriekende geur ervaren. En wat betreft de ijzersmid, hij zal of jouw kleren verbranden, of op zijn minst zul je de afschuwelijke stank ervan ervaren. Vandaag de dag proberen wij ons te omringen met de mensen met de meeste aanzien, met de mooiste kleding. We gaan naar de drogisterijen, naar de markten, voor het kopen van de beste producten. Sommigen van ons gaan naar de markt voor het kopen van komkommers voor hun gezichten. Niet om te nuttigen, maar voor de schoonheid. Als we ons in sujud bevinden, maken we ons druk om onze haren. Dat er geen kreukels komen in onze broeken. Tegenwoordig staan we meer in de spiegel tegenover onszelf dan in ootmoed, in het gebed tegenover Allah subhanahu wa ta'ala, de Heer der werelden, de schepper van jou en mij. Beste broeder en zuster, laten we nuttig gebruik maken van deze tijd en een voorbeeld nemen aan de opa van Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Want als hij naar het toilet ging, placht hij een jongen voor de ingang van het toilet te plaatsen. En wat liet hij hem doen? Hij liet hem een boek voortdragen. Waarom? Waarom placht hij dat te doen? Om nuttig gebruik te maken van zijn tijd. Om geen seconde weg te gooien. Zo streefde hij ernaar om zijn tijd nuttig te besteden. En laten we een voorbeeld nemen aan imam An-Nawawi, rahimahullah. Allemaal hebben we zijn naam wel eens gehoord. Of een van zijn boeken in onze handen gehad. Kijk wat hij allemaal heeft achtergelaten. Wat voor schatten hij allemaal heeft achtergelaten. Fatawa An-Nawawi, Riyad al-Salihin, de sharh van Sahih Muslim. Dan zullen we wel denken, deze imam, deze grote imam, zal vast wel heel oud zijn geweest. Maar niets is minder waar. Niets is minder waar. Want op zijn 45ste kwam hij te overlijden. En onze sheikh, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad zegt in zijn boek Rifq Ahl Sunnah bi Ahl Sunnah: iedereen die kennis wil vergaren, iedereen die kennis wil vergaren, richt zich tot de boeken van Imam an-Nawawi. 45 jaar. Slechts 45 jaar, denk erover na. En als wij kennis moeten vergaren, hebben we elke keer weer een excuus. Elke keer hebben we weer een excuus. Luister naar het volgende gedicht, die van toepassing is. In allereerste instantie, op mij. Maar wellicht ook op jullie. Als de kou van de winter je pijn doet. Als de kou van de winter je pijn doet. En de hitte van de zomer het je bemoeilijkt. En de lente te mooi is om in de klas te zitten. En de herfst je depressief maakt. Bij Allah, wanneer zal je kennis vergaren? Zijn wij de jongeren? Zijn wij de mensen die de islam moeten voorbrengen? Als wij worden aangesproken op ons gedrag, dan zeggen we: laat me met rust. Laat me met rust, het is vakantie. Ik heb het hele jaar al moeten blokken op school. Ik wil nu niks horen. Ik wil doen wat ik zelf wil. Maar als wij morgen komen te overlijden, wat laten wij dan achter? Wat laten wij morgen achter? En in welke staat komen wij morgen te overlijden? Is het in het gebed? Is het in de moskee? Is het bij het vergaren van kennis? Of is het terwijl je je lusten aan het achterna aan het gaan was? Als je met het meisje afsprak die je zo erg beminde, en voor de zusters, dat ze eindelijk een keer afspraken met die jongen, waar ze zo over droomden. Stel je voor dat je op dat moment komt te overlijden. Wat ga je Allah zeggen? Mogen Allah ons behoeden voor zo'n einde. Beste broeders en zusters, wij zijn de jongeren. De jongeren waren zo belangrijk in de tijd van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zij hebben het ons makkelijk gemaakt. Zij zijn ons voorbeeld in ons dagelijks leven. Waarom? Omdat zij Allah vreesden. Zij benutten hun hele dag om de tevredenheid van Allah te verkrijgen. Ze wilden leven volgens de geboden van Allah. En er zijn er vele. Denk aan Ali. Denk aan Jafar ibn Abi Talib. Denk aan Ammar ibn Yasir. Zubair ibn Awwam. En niet te vergeten Mus'ab ibn Umayr. En vele anderen. Mogen Allah in het paradijs schenken. Alle traden zij binnen in hun bloeiende jonge jaren. In hun bloeiende jonge jaren kozen zij ervoor om Allah's welbehagen te verkrijgen. En dat zijn belangrijke rollen, dat gaat vast. Denk bijvoorbeeld aan de eerste groep die emigreerde uit Mekka richting Habashi, tegenwoordig gebied van Ethiopië. Toen die groep tegenover de koning van Habashi stond, wie nam toen het woord? Was het de welbekende Othman radiallahu anhu? Nee. Het was Jafar. Jafar ibn Abi Talib. Die woorden uitsprak die tot de dag van vandaag nog steeds een les voor ons zijn. Waar we nog steeds lering uit kunnen onttrekken. En denk aan Yathrib. Het toenmalige Yathrib. Vandaag bekend als Medina. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die probeerde de boodschap, de islam te verspreiden. Maar toen de tijd, verwierp Mekka deze boodschap. Hij probeerde in tijd. En ook zij verwierp het. De hoop was gevestigd op Yathrib. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam deed zijn uiterste best om op de beste manier Yathrib te benaderen. En wie stond hij daar naartoe? Voor het verrichten van da'wah. Was het Abu Bakr radiallahu anhu? Was het Omar radiallahu anhu? Het was Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu. Deze metgezel, die misschien onze leeftijd had, die werd gestuurd naar zo'n belangrijke stad Medina. En die kwam terug met de Ansar, waardoor wij de eerste islamitische staat hadden, waar de moslims vrij hun religie konden uitoefenen en waar wij al die fantastische overleveringen ook vandaan hebben, waar zoveel delen van de Koran zijn geopenbaard. Wie stond de profeet sallallahu alayhi wa sallam daar naartoe? Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu. En wij, wat stellen wij voor? welke rol vervullen wij vandaag de dag? Dit waren de jongeren. Misschien net als onze leeftijd. Maar zij benutten hun tijd goed. Zij wisten waarom zij moslim waren. Ze wisten wie Allah was. En zij gaven hun hele leven voor de islam. Wij geven soms een half uur. Met een beetje geluk een uur. En in uitzonderlijke gevallen misschien een dag aan de islam. Wij geven ons leven aan onze lusten. Aan onze verlangen, aan onze begeertes. En als die in overeenstemming zouden zijn met de islam. Geen probleem. Als zij niet in overeenstemming met de islam. Beste broeder en zuster, in deze periode, in deze zomer. Als de hitte steeds heter wordt. En de zon steeds feller. Als er mensen zijn die hun kleren van zich afgooien. Denken, daar ben ik verkoeling te vinden. Weet dan dat jij slechts een mens bent. Een mens met gevoelens. En als jij verleid wordt. Door deze mensen die half naakt voor je rondlopen. Gedenk dan het grootste bevel van Allah subhanahu wa ta'ala. Herinner je dan om niet toe te geven aan de verlangens. Ondanks de verleiding. Ondanks de aantrekking. Gedenk het bevel van Allah. Om je ogen neer te slaan. Vermijd de plaatsen waar dit gebeurt. Als ze weten dat een bepaalde strand. De mannen en vrouwen gemist door elkaar gaan. Half naakt rondlopen. Wat hebben wij aan te zoeken? Wat hebben wij als moslims op zo'n strand te zoeken? Kunnen wij nergens anders ons plezier vandaan halen? Kunnen wij ons nergens anders ontspannen? Blijf daar dan van weg. Maak het jezelf niet moeilijk. Herinner de les die de islam ons leert. Om alle wegen naar het slechte te sluiten. En natuurlijk is het niet makkelijk. Het is niet makkelijk om je ogen neer te slaan. Het is misschien moeilijk. Om niet te blijven staren. Wellicht is het moeilijk. Als iedereen om jou heen. Zich er zo bij loopt. Maar goed, je lust er niet. Zet jezelf niet in vuur en vlam. En gedenk het bevel je ogen neer te slaan. En sommige van de mensen. Die toch blijven kijken. Zeg, wat voor schade brengt het mij? Het brengt mij slechts plezier. Een genot voor de ogen. Maar beste broeder, beste zuster. Hoe kan het plezier brengen als jij kijkt naar halfnaakte mensen in de zon die zich als schaamteloze gedragen? Die daarmee Allahs woede over zich heen afroepen. Hoe kunnen wij daar plezier aan beleven? Een blik naar het andere geslacht. Een blik is al genoeg om overstag te gaan. En leidt naar niets anders dan het begaan van zonde. Maak de weg vrij voor ontucht, overspel en neem dit soort zaken niet licht. Want dit is namelijk een pijl. Een pijl die op ons hart gericht is. Een pijl die is afgeschoten door Shaitaan. Voor wie wij alle zijn gewaarschuwd. Die vanaf het begin al onze vijand was. En als deze pijl ons hart raakt. Laat hij een zwarte vlek achter. Dan raken we helemaal van slag. Waardoor wij nog makkelijker prooi zijn. Waardoor Shaitaan nog makkelijker ons hart kan overnemen. Gedenk dan de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat zelfs al het kijken een vorm van zina is. Sla je ogen dan dus ook neer. Dus als de verleiding komt. Keer je ook de andere kant. Sla je blik neer en geef niet die tweede blik. Want we weten niet wat die tweede blik met ons doet. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons meerdere malen. In duidelijke overleveringen hiervoor gewaarschuwd. Alleen al voor de blikken. Alleen maar voor het blijven staren naar het slechte. Want het begint bij een verlangende blik. Dan een gesprek. Dan een ontmoeting. En we weten allemaal waar dit eindigt. Overspel is iets groots. Kom er dus ook niet eens bij in de buurt. We dienen alles te doen om dat te voorkomen. En dat begint al bij het begin. Het begint met die eerste blik. Die blik die elke moslim zou moeten vrezen. Laten we dus onze blikken neerslaan. Laten we niet naar het slechte kijken. Laten we streven naar het verrichten van goede daden. En goede moslims zijn. Want een goede moslim heeft een goed karakter. En een onderdeel van een goed karakter is het neerslaan van de ogen. Laten we dus Allah vrezen. bij het doorkomen van deze zomerse dagen. Allah vragen om ons te behoeden voor de slechte zaken gedurende de zomerse dagen. En laten we vooral niet die dag vergeten. Die we allemaal zullen gaan meemaken. Die dag dat Allah subhanahu wa ta'ala ons zal vragen waar we onze blik naartoe hebben geworpen. Waar gaan we ons die dag schuilhouden? Wat gaan wij die dag zeggen? Wat is ons excuus die dag? Waarom wij toegekeken hebben? Allah heeft ons gunst gegeven. Wanneer is de laatste keer dat we Allah hebben gedankt dat we kunnen zien? Dat we twee ogen hebben gehad? Wanneer is de laatste keer dat wij hebben beseft? Het is een grootste gunst dat wij kunnen zien. Maar wat doen we met deze ogen? Waar kijken we naar? Maar besef wel dat deze gunst ook iets is waarover wij verantwoording moeten zullen gaan afleggen. Dat Allah ons zal vragen, wat heb jij met deze gunst gedaan? Laten we deze gunst dus niet gebruiken om Allah ongehoorzaam te zijn. En als we onze blik inmiddels al hebben gewend naar het slechte, laten we berouw tonen. Laten we berouw tonen nu het nog kan. En laten we in het vervolg slechts kijken naar het goede. En laten we het er nu. Laten we een afspraak maken. Laten we daar deze zomer mee beginnen. Door niet te kijken naar het slechte. Maar alleen maar naar het goede. Gedenk de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala in Surat An-Nur.
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.
Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken. Dat is reinig voor hen. Voorwaar. Allah is al wetend over wat zij bedrijven. En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken. En hun sieraad niet tonen. Behalve wat daarvan zichtbaar is. Beste broers en zusters. Laten we lering trekken uit het volgende verhaal. Het verhaal waar de geleerden weliswaar over mening verschillen over de correctheid ervan. Maar laten we het leren van het moraal van het verhaal. Het gaat over Tha'laba ibn Abdul Rahman. Een hele jonge metgezel van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij was wellicht jonger dan ons allen hier. Sommige vertellingen zeggen dat hij slechts 16 jaar was. En hij hield zielsveel van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij was altijd in zijn omgeving te vinden. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam gebruikte hem ook als iemand om vaak opdrachten mee te vervullen. En op een dag, toen Tha'laba zich in de nabijheid van onze geliefde profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bevond, kreeg hij weer een opdracht. En hij liep door Medina om deze opdracht te gaan vervullen. Hij liep langs een huis en zag daar een deur openstaan. En zijn blik, die viel op deze deur. Je kent dat wel. Je loopt ergens en je blik valt ergens op. Zo liep hij langs het huis waarvan de deur open stond. En hij keek. En op het moment dat hij zijn blik worp op het huis, blies de wind het gordijn dat zich in het huis bevond een stuk omhoog. Waardoor Tha'laba een vrouw zag die zich aan het wassen was. Gelijk wendde hij zijn blik af. Hij voelde zich geschokt. Schuldig. Hij dacht bij zichzelf, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die stuurt mij om een opdracht te vervullen en kijk wat ik doe. Kijk wat ik doe. Ik kijk naar hetgeen wat verboden is. Hij voelde zich zo schuldig. Hij voelde zich zo hypocriet dat hij besloot weg te gaan. Weg te lopen. En op een gegeven moment vroeg de profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aan zijn metgezellen, waar is Tha'laba? Maar niemand wist antwoord te geven. En ieder dacht, hij zal zo wel komen. Hij houdt zoveel van de profeet. Maar dagen verstreken. De profeet sallallahu alayhi wa sallam besloot toen enkele metgezellen om weg te sturen. Om hem te zoeken. En onder deze metgezellen bevond zich Omar radiyallahu anhu. En bevond zich ook Salman al-Farisi radiyallahu anhu. En ze doorzochten Medina op zoek naar Tha'laba. Deze kleine jongen. Maar ze konden hem niet vinden. Ze doorzochten de buurt van Medina. Maar ook daar konden ze hem niet vinden. En ze gingen wat verder weg. En op de weg tussen Medina en Mekka Bij een aantal bergen vonden ze een aantal Bedouinen. Die bezig waren hun schapen te hoeden. En ze vroegen hun, hebben jullie een jong gezien? En beschreven hoe het eruit zag. Zij vertelden het verhaal van een huilende jongen. Ze vertelden dat zij een huilende jongen zagen. Die elke avond naar hen toe kwam. En ze gaven hem elke avond een kam met melk. En hij kwam huilend. En als hij weer wegging, vroeg hij weer vergiffenis aan Allah subhanahu wa ta'ala. De metgezellen die besloten om daar te blijven wachten wie deze jongen nou precies was. Ze bleven daar wachten. En ook die nacht gebeurde het. Sa'alaba die kwam naar beneden. Ze zagen hem vermagerd, huilend. En hij kwam en pakte de kan met melk. De tranen die stroomden in de kan met melk die hij opdronk. De metgezellen hadden hem dus eindelijk gevonden. Ze liepen naar hem toe. Begon hem allemaal vragen te stellen. Maar Ta'ala gaf geen antwoord. Het enige wat hij vroeg was. Heeft Allah verse doen openbaren. Die getuigen van mijn hypocrisie. De metgezellen wisten niks van dit alles. En zeiden kom met ons mee. Hij wilde niet mee. En toch namen ze hem mee naar Medina. En eenmaal in Medina aangekomen. Informeerde zij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die meteen snelde naar Ta'alaba. En toen hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam hoorde bij de deur. Wilde hij opstaan. Maar hij was te zwak. Hij was te zwak om op te staan. De profeet sallallahu alayhi wa sallam kwam binnen en ging zitten. En Ta'alaba vroeg hem. O profeet. Heeft Allah verse doen openbaren die getuigen van mijn hypocrisie? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam antwoordde. Voorzeker nee. Zo is het zeker niet gebeurd. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zat. En die legde Tha'alaba's hoofd op zijn schoot. En luisterde naar wat Tha'alaba toen zei. Tha'alaba zei toen, o profeet. Durft u het hoofd aan te raken dat zoveel zonde op zich heeft genomen? En toen hij deze woorden uitsprak, voelde hij tintelingen komen. Vanuit zijn benen. Vertelde dit aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die hem informeerde dat dit niets anders was dan de dood. Tha'alaba kwam te overlijden in de schoot van de profeet Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Terwijl hij zich leunde tegen hem bevond. En bij de begrafenis liepen de sahabas mee. En ook de profeet liep mee. Maar de profeet die liep een beetje raar. En de metgezellen die vroegen hem. O profeet. Wat is er? Zoveel ruimte. Waarom zet u uw voeten niet gewoon neer? Natuurlijk wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam toen antwoordde. Hij zei, hoe kan ik normaal lopen? Als ontelbare engelen de weg voor mij nauw maken. Ontelbare engelen. Die de begrafenis meemaken van Tha'alaba. Die zich zo schuldig voelde om één blik die hij had geworpen. Niet eens bewust. Niet eens bewust. En ondanks dat de geleerden van mening verschillen over de correctheid van dit verhaal. Was dit wel het gedrag van de metgezellen. Dus laten we het moraal van dit verhaal leren. In onze oren knopen en eraan handelen. Want waar kijken wij wel niet allemaal naar? Bewust. En denk dan aan het verhaal van Tha'alaba. Kijk hoe de metgezellen omgingen. Met de geboden en de verboden van Allah. Leg ons gedrag naast het gedrag van de metgezellen. Wat het verschil. Wat het verschil is dan op te merken. Beste broeders en zusters. De zomer moet ons doen denken aan het hellevuur. De hitte van de zon. Moet ons doen denken aan de hitte van de hel. Maar spijtig genoeg zijn er mensen. Die juist in deze zomer. Zonde verrichten. Die specifiek zijn voor deze periode. Want hoe vaak komt het niet voor. Dat onze zuster zich. Hier kleden in correcte islamitische kleding. Maar waarom moeten zij als op vakantie gaan. Of als eenmaal aangekomen zijn in een ander land. Deze weer afdoen. En de correcte islamitische kleding weghalen. En verwisselen. Voor wat we kennen als piratenhoofddoekjes. Of nog erger helemaal geen hoofddoek. Hoe kan het? dat onze geëerde zusters, die zo letten op hun kuisheid, op de vakanties, ineens te bewonderen zijn in korte rokken. Waarom is het ineens wel toegestaan? Waarom zijn we dan zo onachtzaam? Zelfs de vrouwen van Abu Jahl en Abu Lahab, die durfden zich niet eens bloot te vertonen. Sommige van onze zusters die lopen op de straten te paraderen in kleding die slechts bestemd is in de kamer waar ze alleen zijn met hun man. In kleding waarin hun vader hun zelfs niet eens mag zien. Waar is de schaamte gebleven? Nakomelingen van de metgezellen, hoe kunnen wij daar zo bij lopen? En als we zo'n zuster zouden vragen, waarom loop jij zo bij? Dan zal ze zeggen, het is warm weer. Maar aan deze zuster zeg ik, weglopend van de hitte van de zon, vrees Allah. Want weglopend van de hitte van de zon, loop je nu richting de hitte van de hel. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surah Tauba,
قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ.
Ze zegt, de hitte van de hel is erger. Als jullie dat toch begrepen. En we weten allemaal, het vuur van de hel is niks vergeleken met ons vuur. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd in een overlevering die je kunt terugvinden in Tirmidhi. Dit vuur dat jullie aansteken, dus het vuur dat wij kennen op deze wereld, het vuur dat jullie aansteken, de hitte daarvan is slechts 1/70ste deel van de hitte van Jahannam. Degene die schaars gekleed naar buiten gaan, waarom zou je dat doen? Je aantrekkelijkheid, waarom wil je die aan iedereen laten zien? Wil je daadwerkelijk dat mannen, vreemde mannen, over jou zeggen hoe aantrekkelijk jij eruit ziet? Dat kan nooit de bedoeling zijn. Neem een voorbeeld aan Aisha, radiallahu anha. Ze ging eens naar het graf van haar vader en haar man. Haar vader Abu Bakr radiallahu anha. En haar man, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals we weten. En toen ze daar binnen ging, was ze onbedekt. Ze zei, dit zijn mijn vader en mijn man. Maar op het moment dat Omar radiallahu anhu in dezelfde kamer als Abu Bakr en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was begraven, ging zij bedekt naar binnen. Uit schaamte voor Omar. Aisha radiallahu anha schaamde zich voor de doden. Hoe kunnen onze zusters zich niet eens schamen voor de levenden? Waar is de schaamte gebleven? Welk voorbeeld nemen wij van Aisha radiallahu anha? Als wij ons niet eens schamen voor de schepper, hoe gaan we ons überhaupt schamen voor hetgene wat geschapen is? Voor de schepping? De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft het gezegd. Als jij je niet schaamt, doe dan wat je wil. En we zien zoveel mensen die doen wat ze willen. Ze slagen in acht op de geboden van Allah. En laten we niet alleen over onze zusters hebben. Maar ook de mannen. Wat gebeurt er met onze broeders? Waar is het voorbeeld van de metgezellen? Hoeveel broeders ons bereiken in de zomer in grote hoogtes als het gaat om immoreel gedrag, onzedelijk gedrag, scheren hun baard af omdat het mooier zou staan, omdat ook de huid eronder natuurlijk moet bruinen. Hoeveel broeders houden zich niet aan de kledingvoorschriften? Ja, ook wij hebben kledingvoorschriften. Onze aura loopt van de navel tot de knie en ook op het strand dienen we dat te bedekken. Niet alleen de zusters. Niet alleen de zusters moeten achtzaam zijn met het bedekken van zichzelf. En wij hebben ook regels gekregen waar we ons aan moeten houden. Beste broeders en zusters. Laten we ons daadwerkelijk tooien met het beste gedrag. Zodat we aan de mensen kunnen laten zien waarom wij nou die beste gemeenschap zijn. Waarom wij nou die beste wetgeving hebben. Waarom alle mensen in Allah subhanahu wa ta'ala zouden moeten geloven. Laten wij niet toegeven aan de wereldse verleidingen. En niet vergeten wat Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Ali Imran zegt. En het wereldse is slechts een misleidende genieting. Voor vele moslims staat de zomer bekend als een tijd van vakantie. Strand, vermaak, vrije tijd. Ontspanning, rust. Misschien wat extra verdienen. Geen probleem. Zolang het binnen zijn regels past, is geen enkel probleem. Laten we dan vooral ons gang gaan. Maar laten we deze tijd ook benutten. Om Allahs tevredenheid te verkrijgen. Om dichter bij Allah te geraken. En zo biedt de zomer ons een platform. Een platform die we moeten aangrijpen om het islam te verkondigen. Hoe die daadwerkelijk is. Dat wij alle gebeden nu een keer echt in de moskeeën gaan verrichten. Hoe kan het dat vooral in de zomer het juist onze broeders zijn. Die voor problemen zorgen. Die de stranden onveilig maken. Die de winkelcentra onveilig maken. Die achter de vrouwen aangaan. Vrouwen lastigvallen. Dat zijn onze mensen. Onze mensen. De volgeling van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Denken we dan niet na voordat we handelen? Laten we deze mensen, die het misschien niet weten. Laten we het houden op een excuus. Ze weten het niet. Het is ze nooit geleerd. Maar laten wij dit in deze zomervakantie gebruiken om deze mensen te onderwijzen. Om ze weg te halen vandaar. En naar de moskeeën te brengen. Allah te leren kennen. 5 keer per dag te bidden in de moskee. De boodschapper van Allah heeft gezegd. Vrees Allah waar je ook bent. En laat de goede daad een slechte daad opvolgen. Zodat deze haar slechte daad uitwist. En ga naar de mensen om op een goede wijze. Laten we deze overlevering toepassen deze vakantie. Allah vrezen waar we ook zijn. In welk land we ook ons ook bevinden. Beste broeders en zusters. Ik wil afsluiten met het volgende verhaal. Van Ibn Qudama al-Maqdisi. Die hij vermeldt in zijn boek. Kitab al-Tawabin. Hij vertelt dat er een jonge knul. Naar Ibrahim ibn Adham. Ging. Een groot geleerde. Voor velen is het misschien een bekend verhaal. Deze jonge knul die ging naar Ibrahim ibn Adham. En die zei aan hem. O Abu Ishaq, ik doe mijn zin onrecht aan. Adviseer mij iets dat mij ervan weerhoudt Allah ongehoorzaam te zijn. En in mijn hart nieuw leven inblaast. Ibrahim ibn Adham antwoordde hem. Oké. Als je 5 zaken neemt en deze volgt. Dan kan je Allah ongehoorzaam zijn. Waar je maar wil. En het zal jou niet schaden. Die jongen zei oké, vertel. Hij zei allereerst, als jij iets anders wilt doen dan wat Allah wenst, eet dan niet het eten dat hij jou schenkt. Hij zei, wat zou ik dan moeten eten? Al het eten is immers afkomstig van Allah. Ibrahim antwoordde, beste jongen, is het rechtvaardig dat je eten nuttigt, dat jou wordt geschonken door Allah en dat je hem daarna ongehoorzaam bent? De jongen zei, nee, dit is niet correct. Maar wat is het tweede? En hij zei, als jij het leven geheel in ongehoorzaamheid aan Allah wil doorbrengen, leef dan niet op zijn land. De jongen zei, dit is nog moeilijker dan het eerste. Waar zal ik leven aangezien alles, van het oosten tot het westen, aan Allah toebehoort? Ibrahim antwoordde, is het rechtvaardig dat je zijn voedsel nuttigt? Leef op zijn land, of toch je wankeert wanneer hij je roept? De jongen zei, nee, dit is niet rechtvaardig, dat is het derde. Ibrahim antwoordde, als jij Allah verheven ongehoorzaam wilt zijn, en toch het eten nuttig dat hij je schenkt, en toch blijft leven op zijn land, vind dan een plaats waar hij je niet kan zien. Hij zei op Isaac, hoe kan dat, aangezien Allah alwetend is, en alziend is, alwetend is zelfs betreffende de zaken in het hart. Hij zei, beste jongen, is het rechtvaardig zijn voedsel te nuttigen, op zijn land te leven, en hem ongehoorzaam te zijn terwijl hij jou ziet? De jongen zei, nee, dat is niet goed, wat is het vierde? Als de engel des doods komt om jouw ziel te grijpen, vertel hem dan om jou nog een dag te geven, omdat jij Allah oprecht vergiffenis zal vragen, en jij je leven eindelijk kan veranderen. Hij zei, de engel des doods zal hier nooit meer instemmen. Ik ben hem antwoorden. Als je niet in staat bent de dood voor 1 dag af te wenden, en je begrijpt dat het niet uitgesteld wordt door jouw wens, hoe verwacht jij dan te winnen? De jongen begon te zuchten en zei, wat is het vijfde? Ibrahim ibn Adham zei, als de poortwachters van de hel komen om jou op je gezicht te slepen naar het hellevuur, weiger dan om met hen mee te gaan. De jongen zei, nee, niet zal hen stoppen. Ibrahim zei, hoe verwacht jij dan van hen gered te worden? De jongen zei, genoeg, Abu Ishaq, genoeg. Van hij zijn hoofd liet zakken en in tranen uitbarsten, O Allah, vergeef me mijn overtredingen. Deze jongen werd een toegewijde student. En die besloot om zijn leven niet meer in ongehoorzaamheid door te brengen. Beste broeders en zusters, gedenk Allah. Gebruik deze zomer om de kansen te pakken die het biedt. Bewandel niet de paden die leiden naar het hellevuur. En laten we onszelf en onze dierbaren beschermen van de hitte van de hel. Zoals we ons ook beschermen door ons in te smeren tegen de hitte van de zon. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk in Surah At-Tahrim.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
O jullie die geloven, behoed jullie zelf en jullie gezinsleden voor de hel die als brandstof mensen en de stenen heeft. Beste broers en zusters, als laatste, laat anderen maar fantaseren over paradijselijke bounty-eilanden, over zandwitte stranden, over helder blauwe zeeën, een zachte bries door je haren. Maar laten wij de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam herinneren. De wereld is zoet en weelderig. Hij heeft jullie hierin afgevaardigd, opdat hij kan zien hoe het jullie erin vergaat. Pas dus op voor de wereld. En pas op voor vrouwen. Want de eerste verleiding van de kinderen van Israël waren vrouwen. Beste broers en zusters, laten we geloven en daarna handelen. We zeggen la ilaha illallah. Laten we dan standvastig zijn op la ilaha illallah. Laten we ons niet meeslepen in de wereldlijke verleidingen die slechts tijdelijk zijn. Weet dan, als wij dat standvastig kunnen volhouden, dat jou de ware vakantie staat te wachten. Dat voor jou klaar staat wat geen oog ooit heeft gezien. Dat geen oog ooit heeft kunnen aanschouwen. Dat geen oor ooit heeft gehoord. En waarvan geen mens ooit heeft kunnen dromen. Namelijk het paradijs. Voor jou bestemd zal zijn, inshallah. Mogen Allah ons behoeden voor de zonde van de zomer. En ons standvastig maken in geloof. Ons gevrijwaard laten zijn van het vuur. En ons de eeuwige tuinen doen binnengaan. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakallahu khairan.